Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, hier en thuis, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan door meneer M. Baan uit Veenendaal. Zondag 26 april hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, proponent G.A. van Ginkel uit Maartensdijk. En 's avonds om 7 uur door meneer J.W. Goosen uit Vriezenveen. Beide diensten zijn in de Westerkerk. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing Hebreeën 9, vers 11 tot en met 28 en de voorzang is Psalm 91, vers 2. Verder de te zingen psalmen, de beginpsalm, Psalm 97, vers 6 en 7. De psalm voor de prediking, Psalm 119, vers 17, 53 en 72. Na de verkondiging, Psalm 79, vers 7. En de psalm aan het einde, Psalm 89, vers 7 en 8. We bevelen de collecte van harte bij u aan. U kunt nu ook gebruik maken van een geef-app op de telefoon. Meer informatie vindt u op onze website. De kerkraad heeft besloten de opbrengst van de bijzondere collecten te stellen op de opbrengsten van vorig jaar. Aan de HJW zal de opbrengst van de diaconiecollecte van vorige week €160,50 worden overgemaakt. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu Psalm 91 en daarvan het tweede vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen gaan zingen? En wel uit Psalm 97 en daarvan de verzen 6 en 7. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade. Dat is vers 6 en het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. 6 en 7 van Psalm 97. Gemeente, doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond, die vindt u in het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën en daarvan het 9e hoofdstuk. De brief aan de Hebreeën, het 9e hoofdstuk. En dan beginnen we te lezen in dat 9e hoofdstuk van de Hebreeënbrief bij het 11e vers. Hebreeën 9 en daarvan het 11e vers. Daar lezen we het woord van God als volgt. Hebreeën 9 vanaf vers 11. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreine, hen heilig tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen, die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomt. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop en besprengde beiden het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed van het testament, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed, anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus. Eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heere, zo mogen we in uw gunst weer zijn samengekomen. En als we zeggen samengekomen, dan gebruiken we wel een heel groot woord. Want wat noodzakelijk is om een kerkdienst te beleggen, ja, dat is allemaal zo'n beetje aanwezig. En dat houdt dan in dat het grote geheel van de gemeente afwezig is. En nu zien we in die zaak altijd ook nog iets van uw goede hand. Het woord mag nog verkondigd worden. En het is waar, u hebt het woord niet weggenomen. En als u dat had gedaan, heren, dan zouden we, als we oprecht waren, moeten zeggen, dat hebben we verdiend. We hebben uw woord en waarheid niet verdiend. We hebben het vele malen aan onze laars gelapt. We hebben het wel gehoord, maar zo gauw het maandag was, op zijn laatst, dan gingen we onze eigen weg weer. En heren, nou bent u een God van recht en gerechtigheid. En er is zoveel onrecht. Die is er al gekomen, die ongerechtigheid in de wereld met de zondeval. En dat gaat maar door. Het is net onkruid. Het zaait zichzelf verder wel uit. En dan was er zomaar een paar maanden geleden ineens die hand van u die zei ho. En toen moest alles stil gaan staan. Niet alleen de vliegtuigen die moesten aan de grond blijven en de treinen en de bussen werden verminderd, maar van bedrijfsleven moest er een heleboel niet gebeuren. En mensen die op kantoor werkten moesten maar thuis gaan werken. Er was extra aandacht voor de zorg. Maar het economische leven stond stil. En wat nog meer opvalt, al die cafés en barretjes, dat stond ook allemaal stil. Daar had u maar één ding voor nodig, heren. Om een heleboel tot stilstand te brengen. Theateruitvoeringen, festivals. Het gaat allemaal niet door. Sportverdwazing, het is in één keer afgelopen. Maar heren, wat ons nou vanavond betreft, moeten we ook zeggen, ja, maar we zijn ook geraakt door uw hand. Want het is een zegen, de verkondiging van het woord kan doorgaan. Maar het gemeente zijn is zwaar gehandicapt. En als het vanavond via de catechismus nou net zal gaan over de sacramenten. Ja, doop en avondmaal, dat zal in deze weken en maanden toch wel een probleem worden. En heren, zo hebt u ons ook een halt toegeroepen. We vonden het allemaal zo vanzelfsprekend. We hadden een kerk en er waren zoveel kerken en ieder die ging dan net naar die kerk wat hem het beste leek en het beste uitkwam, vooral dat laatste. En dan ineens, één ding is maar nodig en u blaast erdoor. En we zien dat al dat kerk zijn van ons tot een minimum gereduceerd wordt. En heren, dat mag ons wel verootmoedigen vanavond. U bent die God die uw kinderen samen vergadert. En nou zijn we digitaal samen vergaderd. Tenminste, als er niet andere dingen tussenkomen en we een beetje gemakzuchtig zijn en zeggen, nou, we hebben vanmorgen al een kerkdienst gehoord en nou kan het wel even. Heren, u blaast in al dat menselijke van ons. Maar wat we in alle ootmoed mogen afsmeken vanavond, laat de loop van uw woord nochtans doorgang vinden. Wil harten aanraken en verbreken. En zelf genoegzame mensen bekeren. En zelf genoegzame mensen, dat is niet een bepaalde categorie binnen het mensdom, maar als we onszelf kennen, we zijn het allemaal, heren, zou u ons willen brengen aan de voeten van het Lam. En dat we moeten zeggen, Heere, we hebben niks verdiend, maar nochtans, om der wille van uw grote naam, gedenk ons nog. Zo leggen we deze ganse kerkdienst aan u voor, Heere. Wil ons nog gedenken, niet om wat wij zijn en wat we doen en wat we zeggen en wat we van plan zijn, maar wil ons nog gedenken alleen vanwege hem, die dat grote werk gedaan heeft van de verzoening der zonde. De Heere Jezus Christus, zo bidden we dit alles in zijn naam. Amen. Gemeente, vanavond hopen we stil te staan bij wat we lezen in de catechismus en wel zondag 25, die is aan de beurt, zondag 25. En zondag 25 bestaat uit een aantal vragen en antwoorden, 65, 66, 67 en tenslotte nog 68. We gaan eens lezen wat er staat. 65, zondag 25, vraag 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Dan zegt het antwoord van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geeft en verzegelt. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67. Zijn dan beiden het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend dat ze ons geloof op de offeranden van Jezus Christus en het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? En dan zegt het antwoord, ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Vraag 68 tenslotte. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? En dan zegt het antwoord 2. Namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. Geweten, we gaan vanavond kijken naar de sacramenten. Zondag 25 gaat over de sacramenten. En dan heb ik in de preek straks 3 punten, zo het God belieft. Eerste punt, een belangrijke vraag. Tweede punt, een nieuw onderwerp. En het derde punt, een duidelijke les. Maar zullen we eerst gaan zingen over het woord van God en de sacramenten des Heren, Psalm 119. En daarvan de verse 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En vers 72. Als het mij benauwd of bang gevallen is. Zijn de verse 17. 53 en 72 van Psalm 119. Gemeente, zullen we straks na de preek, in antwoord op de preek, zingen uit Psalm 79. En daarvan het kleine zevende vers. Dat is ook het laatste vers van 79. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. 79, het zevende vers. Zullen we dat na de preek, na het amen aan het slot van de preek, zonder verdere aankondiging zingen. Zondag 25. Een eerste punt, dat noemen we een belangrijke vraag. Met vraag en antwoord 65 begint de catechismus een nieuw onderwerp te behandelen. Waar het nog enkele zondagen ook over zal blijven gaan. De sacramenten. Nou moet je zeggen, als je deze zondag begint te lezen, dan merk je aanvankelijk nog niet zo gek veel over dat het over de sacramenten zal gaan. En als je begint met lezen, die vragen zo, dan, ja, dan lijkt de zaak gewoon verder te wandelen op het pad waar men tot op dat moment gelopen had. He? Laten we even gaan kijken. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt zulke geloof? U ziet, deze vraag die knoopt gewoon aan bij wat er van tevoren behandeld was. En van tevoren ging het over het geloof, hè? En ja, over dat geloof, daar heeft de catechismus het al heel wat zondagen gehad. Alle 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, die werden behandeld. En toen daarmee gebeurd was, toen kwamen de vruchten van het geloof aan de orde en vervolgens werd er, dat was dan zondag 24, werd er nog eens apart stilgestaan bij de verhouding tussen het geloof en de vruchten van het geloof, de werken. En dan komt hier allereerst aan de orde de vraag naar de oorsprong, de bron van het geloof. En dat is, laten we heel eerlijk zijn, voor ons allemaal best een heel interessante vraag. Het is ook een vraag waar veel kerkmensen zich persoonlijk bij betrokken weten. Hoe kom ik nou aan dat geloof? Waar haal ik dat vandaan? En wat zegt ons leerboek dan in het antwoord op deze vraag? Nou, heel kort en heel duidelijk zegt de catechismus dan: geloof, dat komt van de Heilige Geest. Ik denk, beste vrienden, dat het helemaal niet zo overbodig zou zijn als vandaag de dag op de muren van kerken, ja, ze schilderen er tegenwoordig van alles en nog wat op en er staan hele teksten op en tegenaan. Maar als er nou eens geschilderd werd op de muren van de kerken, het geloof, dat komt door de Heilige Geest. Zou geen kwaad kunnen als dat te lezen stond. Want niemand en niets anders dan alleen de Heilige Geest bewerkt het geloof. Dus het is echt niet waar dat het geloof tot stand zou komen na een beslissing dienaangaande van mijzelf. Misschien komt u zulke mensen wel eens tegen die zeggen dan, ja, ik heb vorig jaar besloten om te gaan geloven. Als mensen zo praten, nee, dat kan nooit het geloof zijn dat hier door de catechismus genoemd wordt. Het ware geloof komt altijd door de Heilige Geest. En mocht u eens iemand tegenkomen die tegen u zegt, ja, wat het geloof betreft, ik hou me maar vast aan wat mijn grootvader en mijn grootmoeder me geleerd hebben, dat is ook het echte geloof niet. Dan ga je af op wat een grootvader of grootmoeder zei, maar het geloof dat erf je niet van grootvaders en grootmoeders, zelfs niet van bed over grootmoeders. Trouwens, als wij mensen aan elkaar of aan onszelf het geloof konden geven, ja, maar dan had de Bijbel er heel anders uitgezien. In dat geval had bijvoorbeeld een Abraham het echte geloof ook wel aan Ismaël gegeven, maar daar kon die man niet, daar kon die niet. En een David, die kon het ook niet echt geven aan zijn zoon Absalom en nog minder aan Rehabiam. Als u het ware geloof verwacht van de kant van een dominee, ja, dan komt u ook bedrogen uit. Want alleen de Heilige Geest, die kan het echte, het zaligmakende geloof schenken. En ik weet wel, dan maakt God gebruik van allerlei planters en natmakers achteraf, maar die staan toch wel een beetje met hun water aan de kant te gieten. En dat hier in de catechismus nou zo sterk beklemtoond wordt, hè, dat het geloof komt van de Heilige Geest, dat komt omdat dat zo nodig is om dat telkens weer op de voorgrond te schuiven. In onze dagen wordt nog alles gedaan alsof het geloof een kwestie is van je eigen wil. Hè? De een wil het wel en de ander wil het niet. Je komt het zelfs wel tegen dat men doet alsof het geloof te vergelijken is met een rijpe appel, die pluk je zo eventjes van de boom. Een wonderlijke uitdrukking in dit verband, en die hoor je nog alles een keertje, dat mensen zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus aangenomen. Alsof je het zo even pakt. De catechismus die weet alleen maar van een geloof dat door de Heilige Geest wordt gewerkt. En wat moet je dan zeggen van al die andere soorten geloof? Dat klopt niet, dat is niet echt, dat is vals, dat is schijngeloof. Het lijkt misschien geweldig veel op het echte, maar het is allemaal namaak. Zo spreekt ook de Bijbel erover. Namaakgeloof, kom je ook in de Bijbel al tegen, jazeker. Denk maar aan die gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. En als u die gelijkenis vanavond nog eens een keer leest, moet u eens beginnen met niet te letten op de verschillen tussen die ene 5 meisjes en die andere 5. Maar let nou eens even op de overeenkomsten. He, die 10 maagden, die hadden allemaal een lamp. En ze zaten ook allemaal op die bruidegom te wachten. Ze zijn ook nog eens alle 10 in slaap gevallen. Maar ze werden ook alle 10 weer wakker toen de roep werd gehoord: de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En toen begonnen ze meteen alle 10 hun lamp aan te steken. Het enige verschil tussen de een en de andere helft, dat is dat er maar 5 van hen waren die olie voor hun lampen hadden. De olie van de Heilige Geest. En wat valt daar nou uit te leren? Dat er dus ook geloof, zogenaamd geloof, bestaat dat geen planting van de Heeren is. Wat is het dan wel? Onkruidzaad. En onkruidzaad volgens de schrift wordt altijd gestrooid door de duivel. En dan valt er een heleboel te vertellen over onkruid. Maar laat ik vanavond in dit verband u er alleen eens op wijzen dat onkruid bij aanhoudende droogte het langste leeft en het beste groeit. Kijk, vals geloof, dat heeft vaak een heleboel bombarie, een heleboel vertoon van kracht en het lijkt geweldig, veel meer dan het echte geloof. Schijngeloof, Ja, het kan best tegen een stootje. Alleen het komt niet van de Heilige Geest. Goed, dominee, zult u zeggen, maar hoe werkt dan die Heilige Geest het geloof in een mens? Doet Gods Geest dat zomaar, plotseling? Op een manier die verder niet te verklaren is? Ik weet, er zijn mensen die in die richting denken. En dan halen ze er ook nog wel een Bijbeltekst bij, die hun gedachten lijkt te ondersteunen. Staat er niet geschreven dat de Heilige Geest is als de wind? Hij blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar die komt en waar die heen gaat. Mensen die bij zo'n tekst leven, die leven nog wel eens op een manier dat ze denken van, misschien word ik morgenochtend wakker. Om dan tot ontdekking te komen dat de Heilige Geest me het geloof heeft gegeven in de nacht. Nou is het waar hoor, Gods Geest werkt soeverein en hij werkt vrij machtig. Maar dat houdt nog niet in dat hij ook magisch begint te werken. Gods Geest werkt maar niet zo een beetje zonder meer, hij maakt gebruik altijd maar weer van een middel. En dat is het woord des Heren. Daar zie je ook steeds terugkomen in al die geschiedenissen waar de Bijbel van gewaagt. Ik denk aan de geschiedenis van Cornelius uit de Handelingen der Apostelen. Was een Romeinse hoofdman, woonde in Caesarea. En die man was een uitverkorene van de Heer. Hij moest zalig gemaakt worden. Maar ja, hoe kan nou een heidense, een Romeinse soldaat, een officier, hoe kan zo iemand nou gezaligd worden? Ja, dat kan alleen maar door het geloof in de Heere Jezus Christus. Ja, en hoe krijgt dan zo'n heidense hoofdman, hoe krijgt hij dan het geloof in de Heere Jezus Christus? Hoe werkt de Heilige Geest dat? Nou, deze man krijgt op zekere dag een gezicht. Een visioen. En ja, dat wekt altijd onze belangstelling, hè? Visioenen, gezichten. Dan word je nieuwsgierig. Maar dat visioen dat die hoofdman krijgt, levert dat hem het gezicht op hoe die ook zalig moet worden? Levert dat hem het geloof? Nee, dat gezicht, dat visioen, dat brengt hem bij wat anders. Via dat gezicht ziet Cornelius een engel. Oh, en die engel die vertelt hem zeker hoe die aan geloof kan komen. Nee, dat gaat ook zo niet. Die engel die vertelt aan Cornelius dat hij iemand moet sturen naar Joppe. Om daar Petrus vandaan te halen. En Petrus, die zal hem de waarheid vertellen. Die zal hem het woord van het evangelie prediken. En dat woord, dat zal Gods Geest dan gebruiken om het geloof te werken in het hart van Cornelius. Het woord is het middel waarmee de Heilige Geest werkt. Maar laat ik vooral dit erbij zeggen, de weg waarlangs dat woord des Heren door Gods Geest gezegend wordt aan het hart van een mens, dat is niet zo van belang. Kijk, wij hebben in onze kringen nog wel eens de neiging om die weg waarlangs de Heere iets werkte, waarlangs hij eeuwige zegeningen schenkt, om die weg een beetje te overschatten. Te veel te waarderen, alsof die en die weg echt onmisbaar was voor de zaligheid. Nou, daar valt nog wel wat mee. Kijk, de Heere die past zijn heil altijd wel langs de een of de andere weg toe. Dat is een ding dat vast is. Maar welke weg de Heere daarbij gaat, daar is de Heer helemaal vrij in. We moeten ons maar goed bewust zijn dat de weg die de Heere gaat een betrekkelijke waarde slechts heeft. Laat ik een voorbeeld uit de Bijbel geven om het duidelijk te maken. Denk even aan ook weer de handelingen der apostelen, die kamerling op weg weer naar huis. Die zat in zijn wagen en daar las hij de rol van de profeet Jesaja. En toen hij het niet meer begreep, toen stuurde de Heere een prediker der zaligheid. Maar ja, die wagen waarin die man zat, die was verder niet van belang hoor. De Heere maakte er wel gebruik van, jazeker. Filippus kwam naast deze kamerling zitten in die wagen. Maar voor de rest, dat vuurtuig op weg naar het zuiden, dat is verder maar bijzaak geweest. Je kunt trouwens ook hetzelfde zeggen van die boom waar Zacchaeus in heeft gezeten om de Heere Jezus te zien. Kijk, die boom was van belang voor Zacchaeus, groot belang. En het laat zich heel goed begrijpen dat jaren en jaren later deze Zacchaeus nog wel eens met heimwee en met welgevallen naar die boom kon kijken. En, want de Heere had die boom willen gebruiken om hem eruit te roepen. Maar voor de rest, ja, die boom die heeft Zacchaeus niet zalig gemaakt. De Heere Jezus maakte hem zalig door zijn woord, door zijn evangelie. En de omstandigheden waaronder dat evangelie verkondigd wordt, ja, die omstandigheden kunnen geweldig verschillen. Er zijn ook verkondigers van het woord nodig. Zoals Petrus bij Cornelius. Maar dan moet u maar nooit denken dat die verkondigers zo geweldig zijn. Want dat zijn ze helemaal niet. De Heere die wenst eenvoudige, zondige mensen te benutten om zijn koninkrijk uit te breiden. Maar die verkondiger van het woord, die bewerkt niks hoor. Het is de geest van God die het geloof werkt door het woord. Toch zegt de catechismus, dat oude leerboek van ons, hier heel bewust de zaak iets anders. Hij spreekt hier niet over het woord, maar over het heilige evangelie. Hè? Zit daar nog wat achter? Moet je misschien zeggen, ja wacht even, het is alleen het evangelie dat door de Heilige Geest gebruikt wordt in de bekering van een zondaar. Alleen het evangelie, de wet kan niemand bekeren. Hè? De wet doet geen nut. Werkt Gods geest helemaal niet met de wet? Of moet je nog verder gaan en zeggen, ja dat hele Oude Testament dat doet er eigenlijk niet meer toe. Ja, het hele Oude Testament doet er niet meer toe. Maar hoe zit het dan met Abraham? We hebben uit Hebreeën gelezen, maar in Hebreeën 11 wordt toch ook een Abraham genoemd in de rij van de geloofshelden. Terwijl je moet zeggen, ja, het Nieuwe Testament, dat heeft Abraham natuurlijk nooit gekend. Daar leefde hij nog veel te vroeg voor. Maar hoe zit dat nou precies? Nou, als er hier in antwoord 65 van de catechismus, als er gesproken wordt over het heilig evangelie, dan wordt er niet mee bedoeld het Nieuwe Testament. En evangelie, daar bedoelt ons leerboek mee de boodschap van Gods vergevende liefde die er is in de Heere Jezus Christus. De verkondiging van de weg ter zaligheid door het reinigend bloed van het Lam. Dat gebruikt bovenal de Heilige Geest om een zondaar te behouden. Maar dat evangelie, daar kom je niet alleen maar tegen in het Nieuwe Testament. Dat staat ook volop te lezen in het Oude Testament. Als je een voorbeeld wil hebben, denk maar aan de psalmen. Door de eeuwen heen hebben de psalmen Gods kerk vertroost in moeite en tegenspoed. En waarom deden die psalmen dat? Omdat ze hetzelfde waren als het wet, want ja, het was het Oude Testament. Nee, omdat in de psalmen het evangelie doorklinkt. Het evangelie is heel rijk te vinden in de psalmen. Luther, die heeft het boek van de psalmen wel genoemd, het evangelie van het Oude Testament. En niet alleen die psalmen, maar vergeet ook niet die vele hoofdstukken in het Oude Testament die er staan in de profetische boeken van dat Oude Testament. Je kunt rustig zeggen dat de profeten in de dagen van het Oude Testament volop het evangelie hebben geprekt. Opdat in een weg van bekering Israël gelovig ging in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik kan het nog sterker zeggen, vanaf de dagen van Adam heeft hier op aarde het evangelie van God weer klonken. Namelijk toen God al zei, maar ik zal vijandschap zetten. En de grote vraag voor ons allemaal vanavond is dan ook, hebt u dat evangelie al gehoord? Kijk, dat gaat gebeuren. Als Gods geest gaat werken met het evangelie in uw hart, dan ga je horen. Dan ga je horen en zoals Jesaja het zegt, dan ga je leven. Dan ga je leven. Want dat evangelie, dat is het middel in de hand van de Heilige Geest om de zaligheid te bewerken. Het evangelie. Inderdaad, de wet, nee, de wet van God, die werkt het geloof niet. En die versterkt het geloof evenmin. Oh, zijn er dan mensen die zeggen, ja, maar wacht even, dan kun je net zo goed die wet wegdoen, die deugt toch nergens voor. Kun je niet meer gebruiken, wacht even. Dat bedoelt de catechismus hier vooral niet te zeggen. Trouwens, de Bijbel zegt het ook nergens, hè, dat de wet er niet meer toe doet. Ik lees juist in de Bijbel dat de Heer de wet gebruikt. Namelijk als een tuchtmeester tot Christus. Je mag ook zeggen, de wet is net een breekijzer in de handen van de Heer. De wet van God, die breekt al onze goede werken af tot de grond toe. En je zou ook kunnen zeggen, die wet, die maakt plaats, zodat de Heilige Geest het geloof kan planten. Maar nou spreekt antwoord 65 niet alleen maar over de werken van het geloof, er is ook sprake van het versterken van het geloof. En dat is terecht. Want waar het geloof door de Heilige Geest in het hart van een zonde wordt geplant, dan is het niet meteen groot en volmaakt en krachtig. Nee, het is nog maar de vraag of het ware geloof in het hart van een mens ooit hier op aarde volledig wordt. De apostel Paulus zet er in ieder geval een groot vraagteken achter. Als die schrijft, maar wij kennen ten dele. Ten dele. Kijk, als je een geloof bezit, die mensen kom je wel tegen, die hebben een geweldig groot geloof, hè? Buitengewoon. Dan wordt het tijd dat ze snel gaan onderzoeken of ze het goede geloof al hebben. Want Gods geest die werkt zelden of nooit geloof als wonderbomen. Het geloof dat Gods geest werkt moet altijd weer groeien en gesnoeid worden en weer groeien. Echt geloof kan niet zonder noodzaak van verdere groei. Eerst door de melk, later door de vaste spijs. Dient het geloof gevoed te worden. Ik kan dat ook nog duidelijk maken met een voorbeeld. Als een mens aan zonden en schuld ontdekt wordt, dan put hij op zo'n moment nog niet volledig alle kracht en wijsheid uit de rijkdom die God openbaart in het woord des Heren. Iemand die pas bekeerd is, die zal nog niet ten volle vervuld zijn van de liefde die Christus openbaart aan zondaren. En de belofte die God in zijn woord heeft gelegd, die kunnen nog niet helemaal genoten worden. Maar als Gods geest een zondaar iets laat zien van wat van ouds werd genoemd de gepastheid van de heiland. Kijk, dan krijgt het echte geloof een stukje vaste spijs om dat eens te gaan verteren. Niet dat u moet denken dat er ooit een moment zal komen dat een gelovige kan zeggen, nou weten we alles, nou zijn we er. Nee. Tegen de discipelen heeft de Heer Jezus ooit eens gezegd, al had je nou maar het geloof als een mosterdzaadje. Hoe groot is dat? Millimeter. Dan zouden jullie bergen verzetten in het hart van de zee. Kijk, als dat nou tegen de discipelen gezegd moest worden, wat zal dan wel niet gelden van Gods kinderen in onze dagen? Waarachtig geloof, dat leeft altijd met de nodige aanvechtingen, met de nodige duisternis. Dat kent bezwaren van het eigen hart. En daarom, echt geloof moet steeds weer versterkt worden. Die vonk die er altijd wel zit in die rokende vlaswiek, die heeft toch nodig dat die steeds aangeblazen wordt. En dat doet Gods geest dan ook. Hoe dan? Door datzelfde woord van het evangelie. Door de prediking van Gods woord. Maar niet alleen door die prediking. De Heilige Geest die gebruikt voor de versterking van het geloof ook de sacramenten. Dus houd dat altijd goed voor ogen. Om het geloof te versterken heeft de Heer twee middelen. Het woord en de sacramenten. Om het geloof te werken maakt Gods geest gebruik van het gepredikte woord. Je hebt wel eens mensen die zeggen, nou, ik heb nog wel niet het geloof, maar weet je wat, de volgende keer ga ik maar naar het avondmaal. Wellicht word ik daar bekeerd. Zo kun je wel denken, maar zo denk je niet zoals God denkt. Ja, zal iemand zeggen, maar die sacramenten, en waar dienen ze dan wel voor en wat zijn dat nou precies? Gemeente, daar is een heleboel misverstand over de sacramenten, dat is waar. Laten we eens gaan kijken wat ons leerboek erover zegt. En dat brengt me vanavond bij het tweede punt een nieuw onderwerp. Wat zijn sacramenten? Dat staat te lezen in vraag 66. Een hele goede vraag. Een hele actuele vraag ook. Want ook binnen de kerkmuren, er zijn soms maar weinig mensen die goed weten wat sacramenten zijn. Waar kun je erover in antwoord 66 lezen? Dat sacramenten heilige, zichtbare waartekenen en zegelen zijn van God ingezet, opdat hij door het gebruik ervan ons de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geeft en verzegelt. Er vallen twee woorden op in die wat lange zin. Daar zijn de woorden waartekenen en zegelen. En dan moeten we naar allebei die woorden even wat beter gaan kijken. Kijk, u kent allemaal wel het woordje teken, hè? Teken. In de dagen dat de heiland op aarde rondwandelde, deed hij vele tekenen. Tekenen, dat is hetzelfde als wat wij gemakshalve vaak wonderen noemen. Maar de Bijbel noemt het bewust geen wonderen, maar tekenen. Het zijn ook wonderen hoor, maar het zijn meer dan wonderen, het zijn tekenen. Waarom? Die wonderen betekenen iets. En de schare die er in grote getalen aanwezig was, die begreep dat meestal ook precies. Die wonderen die Christus deed, er moest wat achter zitten. De Heere Jezus liet niet alleen door middel van die wonderen zijn macht zien, dat hij gebieden kon en het was. Nee, Die wonderen wezen nog naar meer dingen. Ze wezen heen naar de Heer Jezus zelf. Ze lieten zien wie hij was. Ze lieten ook zien wat hij deed en waarom hij gekomen was. En hoe hij genade gaf. Kijk, en hetzelfde kun je zeggen van een sacrament. Sacramenten wijzen niet naar zichzelf toe. Nee, die wijzen ook naar de Heer Jezus Christus. Neem een voorbeeld, de heilige doop. De doop die wijst naar het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En het heilige avondmaal. Het heilige avondmaal wijst naar de knecht des Heren die gekomen is om de schuld te verzoenen. En nou een hele eerlijke vraag. Als je kinderen gedoopt ziet worden, en dat zie je vandaag de dag door die crisis niet, maar als je kinderen gedoopt ziet worden, worden uw gedachten dan heen geleid naar de kruisheuvel Golgotha, waar de heiland zichzelf heeft gegeven? Kijk, daar wil het antwoord van de catechismus ons naartoe hebben. Maar nou zijn sacramenten niet alleen waartekenen, ze zijn ook zegelen. Wat moet je bij dat woord zegelen denken? Nou, vroeger toen ik een kleine jongen was, had je het nog wel eens dat er een rekening was en ten teken dat het betaald was, werd er een zegel opgeplakt, handtekening eroverheen. En dat was voor die tijd al heel modern. Voor die tijd, honderden jaren terug, had je zegels, lakzegels. Zo'n zegel bevestigde iets dat het echt was. Notariële actes, eeuwen terug. Die hadden alleen maar waarde als er een degelijk zegel aan hing. Het zegel wil zeggen, het is echt. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Nou, zo gebruikt de Heilige Geest de sacramenten. De harten van Gods kinderen worden verzekerd. De Heere zegt dan tegen ze, maar het is echt waar hoor. Je kunt er 100 keer aan twijfelen, het is echt waar. Kijk maar zonder, zie je dat water? Zoals water het vuil afwast, zo ook wast het bloed van de Heere Jezus je schuld af. En ellendige zie je dat brood op de dis des verbonds, zoals het brood verbroken is, zo heeft Christus zich voor een arme zondaar laten verbreken. Zie je daar die wijn staan? En hoe die vergoten werd. Zo heeft de zaligmaker zijn bloed vergoten voor u de verlorene. Gemeente, als ik het eenvoudig mag zeggen. De Heilige Geest die gebruikt de sacramenten om dat wankelende geloof van Gods kinderen ervan te overtuigen dat Christus vol barmhartigheid is voor een goddeloos mens. En zo versterkt de Heilige Geest het zwakke geloof. Als we verder kijken naar antwoord 66, dan moeten we ook even goed letten op dat woordje heilig. Sacramenten zijn heilige tekenen en zegelen. Dat staat er. En dat woordje heilig, dat betekent hier precies hetzelfde als wanneer het gebruikt wordt in de uitdrukking het heilige woord of de heilige God. En wat dat inhoudt, nou ja, dat lijkt me wel duidelijk te zijn. Maar de vraag is ondertussen dan wel, herkennen we dat nou ook in de praktijk van de sacramentsbediening? Kijk, als het over het avondmaal gaat, dan beseffen de meeste kerkmensen nog wel ergens dat dat sacrament heilig is. Want zeker als er een beetje schroom is om aan te gaan aan de dis des verbonds, hè, dan zijn we wel geneigd om te zeggen, kijk, dat avondmaal is wel heilig, hè. Er zijn natuurlijk andere kerken, ja. Daar is het blijkbaar vanzelfsprekend dat je er gewoon naartoe loopt. Zelfs op een holletje. Er zijn ook mensen die zijn bang dat op die manier ook het heilige avondmaal ontheiligd wordt. Maar Steeds zweeft dat besef van heiligheid duidelijk wel om die avondmaalstafel heen. Maar nou kijk ik even het sacrament van de heilige doop. We weten allemaal, beste vrienden, dat rondom de heilige doop er sprake is van een soortement automatisme. Wordt dus de heilige doop massaal ontheiligd? Nou, in ieder geval mag dit duidelijk zijn. Tegen de doop kijken we heel anders aan dan tegen het avondmaal. Deugt dat dan? Ja, deugt dat dan? Hè? Toen in de dagen van Mozes, daar in de woestijn die braambos brandde en niet verteerde, wat moest Mozes toen doen? Zijn schoenen van zijn voeten doen. Want de plaats waar hij op stond was heilige grond. Ervaren wij de doop ook zo? Want ook de doop, dat is een heilig teken en zegel van de offeranden van Christus. Net zo heilig als de avondmaal. Klopt dat? Of zit het toch bij ons wel ergens in onze gedachten dat de doop een heel stukje minder heilig is dan de avondmaal? In antwoord 66 staat dat de sacramenten heilige zichtbare waartekenen en zegelen zijn van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik ervan de belofte van de evangelie des te beter te verstaan geeft en verzegelt. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Als je dat zinnetje, nou ja, zinnetje, het is een lange zin, maar hij dat nou zo leest, aan welk van de twee sacramenten denkt u dan? Denken we toch allemaal eerst aan de avondmaal? Maar vergeet nou niet, dit antwoord is even zo goed van toepassing op de heilige doop, hoor. Christus heeft de heilige doop ingesteld, opdat hij ons door het gebruik ervan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geeft en verzegelt. Dus de heilige doop, die betekent ook en die verzegelt ook de belofte van het evangelie. En dat de doop daarmee de vergeving der zonde betekent, aanwijst, aanduidt. Ja, dat snappen we dan nog wel, maar dat de doop de vergeving der zonde verzegelt, nou, dan vraag je af welke doopouder zal daar ooit bij stilstaan. Het kan best eens zijn in het verleden dat u zelf hier hebt gestaan om één of meerdere kinderen ten doop te houden. Mag ik de vraag stellen, is voor u toen de belofte van God verzegeld, bevestigd? Misschien dat u zegt, ja, maar voor de verzegeling van de belofte Gods, daar heeft echte geloof voor nodig. He? Dan alleen kun je de belofte van God verstaan. Ja, dat is waar. Maar de heilige doop veronderstelt ook dat echte geloof. Ze wil het geloof versterken. Dan moet het er toch wezen. Of maken we die twee dingen een beetje los? De doop aan de ene kant en het ware geloof, dat is iets heel anders. Weet goed, gemeente, als we dat doen, gaan we toch niet in de lijn van schrift en belijdenis. Brengt me meteen bij het derde punt vanavond, een duidelijke les. Vraag 67, dat is een hele lange vraag. Als ik hem kort mag samenvatten, komt erop neer, je wordt gevraagd naar het doel van de sacramenten. Wat blijkt dan? Dat het doel van de sacramenten precies hetzelfde is als het doel van het woord van God. Zowel het woord van God als de sacramenten, die wijzen het geloof op de zaligmaker Jezus Christus. Dat wil zeggen dat er totaal geen verschil is op dit punt tussen het woord en de sacramenten. We hebben het al gezien dat het woord wordt gegeven opdat dit het geloof zou werken. Of ook versterken. Terwijl de sacramenten het geloof versterken. Daar komt dan nog een ander verschil bij. Het woord is hoorbaar. Sacramenten niet. Die zijn, dat is de aard van het sacrament, vooral zichtbaar. Zichtbare preken, zo zijn sacramenten wel eens genoemd. Gaat het in de prediking om het oor, bij de sacramenten komt het op het oog aan. Wat de Heilige Geest werkt door het oor, dat versterkt hij vervolgens door het oog. Die orde is overigens niet toevallig. Kijk, als de Heere in de toe-eigening van het heil de volgorde aanhoudt van eerst het oor en daarna ook het oog, dan schuilt er toch nog ietsje meer achter dan wat je zo op het eerste gezicht zou denken. Als je gaat kijken naar de allereerste hoofdstukken van de Bijbel, dan kom je de geschiedenis daartegen van de zondevallen, dat weten we. Maar in die geschiedenis kom je deze volgorde ook tegen. Daar was eerst het oor geleend aan Satan. De slang die sprak tot Eva. Is het ook dat God gezegd heeft, gelieden zult niet eten van alle boom van deze hof? En de mens luisterde ernaar. Dan speelt dus het gehoor een hele bijzondere rol. Maar nog niet doorslaggevend. Wat lees je even verderop. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat die een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En dan komt het en ze nam van zijn vrucht en at. Daar hebt u de tweede etappe bij de zondeval. Als het oog bij het oor komt, gaat het definitief mis. De vrouw zag eerst horen, vervolgens zien en dan wordt het tenslotte zondigen. Maar nou moet u er eens op letten hoe de Heere zijn verlossingswerk werkelijkheid maakt. De Heilige Geest die werkt via het oor het geloof in het woord van God. En dan versterkt Gods Geest dat geloof door bij de sacramenten ook het oog op de Here te vestigen. En daarna komt vervolgens de zaligheid. Zo voert de Geest van God zondaren uit de diepte van de verlorenheid naar een totale verlossing. En waarin is die verlossing dan te vinden? Alleen in de Heere Jezus Christus, in zijn werk. Gemeente, als je de antwoorden op die vragen 66 en ook 67 zo leest, dan valt één ding op. Dat leerboek van ons, dat trekt voortdurend de lijn door van de sacramenten naar de Heere Jezus. Of als ik het nog preciezer mag aangeven, naar de offeranden van de Heere Jezus Christus. Daarheen stuwt de Heilige Geest een zondaar, naar de gekruisigde Christus. Want de Heere Jezus Christus en zijn volbrachte verzoeningswerk, dat is de enige grond van de zaligheid. Wat voor wijsheid kun je daaraan ontlenen? Dat het dus nooit mag gaan in ons leven om een preek of om het avondmaal of om de doop op zich. Nee, al die dingen die moeten, als het goed is hoor, als het goed is, die moeten ons brengen bij het kruis van de Heere Jezus Christus. En dan is de vraag dit, is het ons in ons leven al om de Heere Jezus te doen? Toen Israël tijdens de woestijntocht streed tegen Amalek, toen stond Mozes daar op zeker moment op een heuvel en hij strekte zijn staf naar de hemel. En daarbij ging het niet om die staf. Dat ding was maar een hulpmiddel. Het ging Mozes om de bijstand van de Heere der Heerscharen. En toen die armen van Mozes door moeheid naar beneden gingen, toen snelde Aaron en Hur toe om die armen van Mozes te stutten. En daarbij ging het ook niet om Aaron of om een Hur, het ging om de Heere. Kijk, zo ondersteunen de sacramenten de bediening van Gods eigen woord. Als we opgaan onder de verkondiging van het woord en onder de bediening van de sacramenten, dan moeten we er altijd goed op letten, waar gaat het ten diepste om? Gaat het ons om onszelf? Gaat het om onze zaligheid? Of gaat het om de Heere? Om de Heere zelf. Want dat laatste, ja, daar moet het de mens om te doen zijn, hè? Om de Heere zelf. Daarom zijn er ook twee sacramenten gegeven. Er is niet meer in getal dan dat tweetallen sacramenten. Ingesteld door de Heere Jezus. Let u trouwens ook altijd maar op de volgende. Hij stelde ze als volgt in. Eerst het avondmaal en toen de doop. Maar daar gaan we nog niet op door. Er zijn niet meer sacramenten dan twee. En ja, dat wordt dan aan de orde nog even gesteld in deze zondag. De laatste vraag en antwoord. Vraag 68 en antwoord 68. Je leest er zo bij een eerste lezing eigenlijk niet meer en dan een heel praktisch iets. Hoeveel sacramenten zijn er? Antwoord 2. Ja, de kerk van Rome kent er 7. Maar de reformatie die hield er maar 2 over. Waarom niet meer dan 2? Alleen doop en avondmaal zijn door de Heer Jezus ingesteld. Kijk, het gaat zowel bij het woord als bij de sacramenten altijd alleen maar om de Heere Jezus. En daar zit ook voor vanavond voor ons de grote les in uit deze zondag 25. Welke les? Niet je doop maakt je zalig. En niet het avondmaal maakt je zalig. En niet een zuivere prediking maakt je zalig. Christus maakt zalig. Hoe? Door zijn offeranden. En dat woord der zaligheid, dat hebben we, ja, dat hebben we gehoord, dat hebben we beleefd, maar hebben we het nou ook verstaan? Hebben we het ooit verstaan dat onze zaligheid niet gelegen is in een lieve Jezus die alles wel regelt, niet in een zachtmoedige Jezus die alles wel goed vindt, ook niet in een begripvolle Jezus die eventjes alles vergeeft. Maar dat de zaligheid ligt in dat wonder van de offerande van Christus zelf. Als u daar nooit oog voor gekregen hebt, vraag er de Heeren om. De Heilige Geest die wil niks liever dan dat u in de Heere Jezus Christus leert roemen. Roemen. In hem die de goddeloze rechtvaardigt. En roemen in die Heere die verlorenen zalig maakt. Kent u de roemtaal door het geloof alleen? Die roemtaal die wordt alleen daar gevonden waar oog gekregen is voor dat grote wonder van het kruis van Christus. En dat dat kruis niet voert naar de dood, maar dat na de opstanding op de Paasmorgen dat kruis levend is. En als u oog krijgt voor dat levende bloed van het Lam, dan zal er in uw hart zekerheid zijn. Zekerheid waarover? Dat u alleen maar vanwege dat bloed van de Heere Jezus Christus. Uit vrije gunst, de Heiland ook eeuwig zult roemen. Amen. Zullen we danken en bidden. Heer, het ging vanavond hoofdzakelijk over de sacramenten. En die kunnen in deze weken en maanden niet bediend worden. Dat heeft ons best wel wat te zeggen. De middelen die u altijd gebruikt om het echte geloof te versterken, die moeten achterwege blijven. Dat is best een roepstem van u. Misschien horen we er iets van een oordeel in. Want de oordelen beginnen bij het huis van God. We moeten niet eerst naar de wereld kijken en zeggen, ja, dat heb je er nou van. Die wereld die dacht dat alles kon en nou komt de straf. Zelf zijn we van u afgevallen. En nou roept u ons terug. En dan is er maar één weg. Het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat reinigt van alle zonden. En Heere, geef dat we dat najagen, dat we dat leren zoeken. Want dat zoeken we vanuit onszelf helemaal niet. Maar wil door uw geest dat nog werken. Opdat er ook een roemen komt. Niet in een mens, maar in die vrije gunst die eeuwig u, de drie enige God, bewoog. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Psalm 89, daarvan de verzen 7 en 8, dat is de slotzang. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en acht gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 7 en 8 van Psalm 89.
Thank you.
Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.